Goedemorgen gemeente en iedereen die vandaag met ons verbonden is. We heten u en jullie die hier in de kerk aanwezig zijn, of die thuis meeluisteren of meekijken, van harte welkom in deze dienst. In deze dienst gaat dominee Vastenhout voor. Het orgel wordt bespeeld door Jan Nieuwkoop. In tegenstelling tot wat in de voetjes vermeld staat, is de dienst op dankdag om 7:00 s'avonds in plaats van om 9:30. Ochtends. De bloemen uit deze dienst gaan vanmorgen als groet en bemoediging namens ons allen naar Henk Rochat. We willen deze dienst nu beginnen met Psalm 119, vers 27 en 44 uit de nieuwe psalmberijming. We doen dat staande. Namens de kerkenraad wens ik iedereen een goede en gezegende dienst.
We richten ons in stilte op God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van generatie op generatie. En die niet loslaat waarmee hij is begonnen. Genade en vrede voor u en jullie van God onze Vader en onze Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. We zingen een loflied vanmorgen en dat is uit optoonhoogte lied 317, vers 1 en vers 4. In de gewone catechismus wordt onder andere het volgende gezegd over de betekenis van het vierde gebod, dat over de rustdag gaat. Op zondag wordt de nieuwe week gedoopt. Het oude is voorbij. We mogen leven vanuit het nieuwe dat God ons geeft in Christus. En die ordening van de tijd maakt het mogelijk om het verleden te laten rusten en vergeving te krijgen over dat wat er was, maar er niet had mogen zijn. In dat licht bidden we samen. Trouwe God in de hemel, wij mogen als gemeente van u leven vanuit die vreugde om uw evangelie. Maar het kost ons moeite om de weg achter u aan te gaan. Ook in de week die achter ons ligt. Zo vaak waren onze ogen alleen gericht op wat wij belangrijk vonden. En keken we weg van waar u onze aandacht naar wilde richten. Zo vaak hoorden onze oren alleen dat wat ons wel goed uitkwam. En hielden we ons doof voor de stem van iemand die ons de hulp riep of ter verantwoording. Met onze mond spraken we zo snel anderen naar de mond. Vergaten de woorden te delen van uw evangelie. En onze handen hadden moeite om het werk te doen dat tot eer is van u, tot heil van onze naasten en van uw schepping. En onze voeten ze dwalen zo gemakkelijk van de weg af die leidt naar vrede, naar verzoening tussen mensen. En Heer, onze God, dat belijden wij. En wij bidden, wilt u onze zonden vergeven? Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. We zingen een lied van genade. Een lied dat klinkt als aansluiting ook bij de hervormingsdag die er gisteren was op 31 oktober. Dat is lied 214 uit Op Toonhoogte. Voordat we uit de Bijbel gaan lezen, bidden we God om de leiding van zijn geest. We bidden. Ja, Heer onze God, ook op deze morgen bidden wij, wees welkom, geest van God. Leer ons om te leven uit liefde zoals Jezus dat heeft gedaan. En leid u ons in waarheid, wijs ons de weg om te gaan. Spreek tot ons hart, zodat wij u verstaan. Wees welkom, geest van God. Laat uw vrede en uw blijdschap regeren in dit huis van de kerk en in ons eigen huis. Vul dat met vreugde. Maak het tot uw thuis, een veilige plaats in de schaduw van uw kruis. Wees welkom, geest van God. Wees werkzaam onder ons. En ga ons niet voorbij. Vervul ons, hier en nu. Vul dit huis, vul ons huis met meer van u. Wees welkom, geest van God, en help ons om de stilte te zoeken als drukte ons omgeeft. Om bij u te komen als kracht ons ontbreekt. En wijs ons naar Jezus, die ons droge hart doorweekt. Zo bidden wij, wees welkom, geest van God. Amen. Het is tijd voor de kinderkerk. Fijn dat jullie er ook zijn, jongens, meiden. In twee groepen gaan we uit elkaar. Het focusthema gaat over de gelijkenis, een bekend verhaal dat Jezus vertelde over een Samaritaan die een man vond langs de weg. Nou, daar gaat het over. We gaan er straks, als jullie terug zijn hier in de kerk, ook nog naar luisteren. Maar jullie al eerder. En het kinderlied, dat doen we als jullie straks terug zijn. Dus kom maar naar voren met de leiding. Neem het licht ook mee. En dan blijft de jongste groep in de consistorie. En de anderen gaan naar de hoeksteen. Samaritaan. Die komt later aan het einde van de dienst hier ook terug. Een lied. Maar wij gaan lezen en dat sluit aan bij het initiatief Daarom zijn we kerk van de IZB en de GZB en de HVB rond de Hervormingsdag in deze coronatijd. Bij dat initiatief Daarom zijn we kerk sluiten we aan met een lezing en dat is Efeze 1. En daar lezen we vers 15 tot 23 van. Efeze 1 vanaf vers 15. En dan schrijft Paulus daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus de Heer, en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u, en noem ik u in mijn gebeden. Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu Hij u geroepen heeft. Hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus, toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand. Hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld voor de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult. Tot zover. De lezing uit het woord van God. En gelukkig zijn we als die woorden niet alleen maar, als we die niet alleen maar horen, maar die ook echt een plek in ons leven geven. We gaan luisteren als voorbereiding op de verkondiging en aansluitend ook bij deze lezing naar een lied van Sela, Jezus leidt zijn kerk. Straks lied 236 uit de weerklank. Daarom zijn we kerk. Daar gaat het over. Daarom zijn we kerk. Gemeente van Christus. Ik zat deze week 's avonds een uur aan de telefoon met iemand uit mijn heel naaste omgeving. Hij had geappt dat hij klaar was met de kerk. De kerkmensen in zijn omgeving hadden geen oog gehad voor zijn problemen. Ik ben er helemaal klaar mee, schreef hij. Kerk, dat lost niks op. En hij schreef ook, ik ben juist meer in God gaan geloven de afgelopen tijd. Maar niet meer in kerksystemen. Nu is appen vaak niet de beste weg om dit soort emotionele en geladen gesprekken voort te zetten. En daarom belden we. Een prima gesprek. Maar ik ga hem niet meer op andere gedachten kunnen brengen. Het is goed denkbaar dat u, dat jij die dit soort gesprekken ook wel eens hebt gevoerd. Over het waarom van de kerk. Omdat de toegevoegde waarde daarvan mensen die je dierbaar zijn niet langer duidelijk is. En wie weet herken je dat zelf ook wel diep van binnen. En trouwens misschien niet eens heel diep. Ligt het behoorlijk aan de oppervlakte. En heeft deze coronatijd dat gevoel alleen maar versterkt. Dat de toegevoegde waarde van de kerk je niet meer zo duidelijk is. En als we zouden proberen daar 95 stellingen over op te schrijven, dan misschien komen we wel een heel eind. Nou ja, laten we dat eens doen. Het is ook wel toepasselijk vandaag. Het was gisteren de hervormingsdag. Ruim 500 jaar geleden timmerde Maarten Luther. Dat was in zijn tijd ook bepaald een kritische kerkganger. Die timmerde zijn 95 stellingen op de deur van de kerk. En dan begin ik maar gewoon even wat die naaste van mij deze week op tafel legt. Ik ben klaar met de kerk, want 1, kerkmensen zijn hypocriet en hebben geen oog voor de problemen van een ander. 2, ik geloof wel in God, maar daar heb ik de kerk niet voor nodig. 3, de kerk zit vast in zijn eigen bubbel en lost niks op. Nou ja, waarschijnlijk zou jij nou niet zeggen dat je klaar bent met de kerk. En je bent hier. Fijn. Je hebt thuis je apparaat ingeschakeld. Maar die toegevoegde waarde van de kerk, heeft de kerk die wel? Immers, wie wil er nou door familie, vrienden, collega's geassocieerd worden met een stelletje ouderwetse figuren uit Staphorst die coronaregels aan hun laars lappen? Ja, en wat nou als je je jarenlang hebt ingezet voor de gemeente, maar er is niemand die het stokje wil overpakken? En wat nou als je merkt dat er achter andermans ruggen om heel veel gekletst wordt over de kerk en over hoe ze het niet goed doen, maar niemand een ander nou eens echt rechtstreeks ergens op aanspreekt? En wat nou als je het idee krijgt dat de kerk een club is vooral voor oudere mensen die niet echt openstaan voor hoe jij als jongere of als jongvolwassene het geloof in je leven een plekje wilt geven? En wat nou als... Hou even. Ik ben nog lang niet bij de 95, maar dit wordt helemaal niks. Als ik nou door zou gaan, dan zou je denk ik je apparaat thuis uitzetten. En misschien was je al op zoek naar de uitkoop. En misschien begon je hier in de kerk al een beetje te schuifelen. Maar ik zou zeggen, blijf zitten. Blijf ingeschakeld, want we gaan hier niet mee door. Zeker niet. Want hoe terecht die stellingen ook zouden kunnen zijn, en die vragen, dat gaat ons niet helpen. Natuurlijk, het is goed om in gesprek te gaan met iemand die zegt dat hij klaar is met de kerk. En misschien helpt het je om te beseffen waar de jeuk bij jezelf zit, om die vragen over de toegevoegde waarde van kerk zijn dus echt te noemen. Maar als we dit soort stellingen en dat soort vragen zo eens onder elkaar blijven zetten, dan breien we een verhaal in elkaar dat op zijn best een vertekening van de werkelijkheid is. En dat is linkersoep, want voor je het weet zit je in een verkeerd verhaal vast. Dat je dan ook weer steeds meer gaat geloven. En dat je uiteindelijk bevestigt in wat je al dacht te denken, namelijk dat je klaar was met de kerk, of dat de toegevoegde waarde van de kerk gering is. En daar gaan we niet in mee. Dat ga ik niet doen. Daar ga ik vanmorgen een ander verhaal naast zetten. En dat doe ik dus niet alleen. Dat gebeurt op heel veel plekken in ons land. Door dat initiatief van die organisaties achter Daarom Zijn We Kerk. Want meer dan terecht vragen ze juist op deze zondag, na de hervormingsdag, aandacht voor de kern van kerk zijn vandaag. En dat doen ze positief. Dat doen ze stellend. Met 95 stellingen te vinden op het internet. Ik zal het nog wel doorsturen. Echt 95. En het hadden er misschien ook wel 195 kunnen worden. Positieve, opbouwende en soms heel kritische reacties van christenen vandaag op die vraag: waarom zijn we kerk? En wat goed om ons daarop te bezinnen. Jullie merkten 2 weken geleden al dat de serie uit Jeremia ons dicht bij dat thema bracht. Met die boodschap over die borrelende boekrol van Seraja. Met aan het eind dat perspectief van die Anglicaanse bisschop in Oxford, wat hij aanreikte: hè, verruim je horizon, denk richting Pasen. Want Jezus kwam wel boven, in tegenstelling tot wereldmacht Babel. Hij is de gekruisigde die leeft. En die boven kwam om ieder die in hem gelooft een perspectief te geven dat nog veel verder reikt dan 6 maanden. Een perspectief op het koningschap van God. Op Gods nieuwe wereld. Daar dachten we vorige week met de kinderen over na. Over die storm en die wijze en die dwaze bouwen. Nou, om dat hoopvolle perspectief op het koningschap van God te horen, daarom zijn we kerk. Daarom doen we mee met de liturgie van Seraja. Door te lezen uit de Bijbel, door te bidden en door te vieren. Daarom zijn we kerk. Want dat is de kerk. Een plek waar het draait om woorden die ruimte willen geven. Ook vandaag. Als kerk, samengekomen vandaag op de zondag. En verspreid, als we zijn door de week. Schrijven aan dat script van God. Over gerechtigheid, verlossing, barmhartigheid, verzoening. Ik zei dat al straks, klinkt als woord voor morgen. Om deze tijd de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Het 4e focusthema in dit blok. Toegerust nu voor de dag van morgen. We laten ons niet muilkorven in de kerk. Door verhalen van buiten. En ook niet door verhalen van binnen. Over waarom we er wel klaar mee zijn. En waarom de toegevoegde waarde zo klein zou zijn. Nee, hier danken we God. Ook voor de kerk. En hier zoeken we naar woorden die niet je angst voeden, maar geloof en hoop en liefde. Woorden die een perspectief openen vanuit Pasen. En daarom dus Efeze 1 vanmorgen, gelezen in veel kerken. Want daar dat prachtige antwoord op die vraag: waarom kerk? En daar redenen genoeg om te concluderen dat wij, door Gods genade die ons vasthoudt, nog niet klaar zijn met de kerk. Omdat Hij er niet klaar mee is. Integendeel. Reken maar dat er toegevoegde waarde is. En wat Paulus doet, gemeente, bij deze brief aan de kerk in Efeze is heel hoog inzetten. En dat is eigenlijk al een les voor ons. En natuurlijk, ik begon deze preek zo net, expres, zoals ik dat deed. Helemaal niet in lijn met Paulus dus. Want helemaal niet hoog gestemd. Een beetje om die reactie op te wekken. Want ik heb het gevoel dat als we dat wel zouden doen, heel hoog gestemd beginnen, je ook zou kunnen vervreemden van waar het om gaat. Dat je denkt, nou, dat is me veel te hoog gegrepen. Dan gaan we een beetje zweven en daar hou ik niet van. Maar aan de andere kant, zo negatief beginnen, kan ook jeuk oproepen. En daarom nu alsnog die hoge inzet met Paulus, met de lof op God. Want dat lijken we in deze tijd misschien wel meer dan ooit ontwend. We hebben het al wel gedaan in de liturgie, hè? In de liederen. Heilig, heilig, heilig. En het lied van net van Sela eindigde ook. Lof zij Jezus, Hij regeert. En dat is terecht. Maar verder spreken en denken wij vaak klein. En best wel dobberig. Over wat er allemaal niet lukt, wat er hapert, wat er stokt. Nou, dat doet Paulus niet. Niet in zijn brief aan de kerk in Efeze in ieder geval. Het begin van het hoofdstuk dat we nu niet gelezen hebben, vers 3 tot 14, zijn een prachtig loflied op een enorme toonhoogte. Ik zou zeggen, lees het vandaag of van de week nog eens door. Het is echt prachtig. Woorden die ruimte geven bij uitstek. Dat is echt wauw. En dan merk je ook hoe corrigerend dat is en hoe weldadig ook. Dat je begint gewoon een brief, boem, met de lofprijzing. Dat gaat zo in tegen onze platheid. Een beetje onze humeurigheid vaak ook. En het gaat ook in tegen ons best wel zware en vaak bezorgde hart. Het brengt je op een hoger plan. Prachtige grote lijnen. Eén lange zin. Zo schildert Paulus dat. Wat God, hoe goed God is. En wat hij heeft gedaan in Jezus Christus. Om de wereld te redden. En dan in het 15e vers, en dat gaan we erbij pakken op het scherm, dan verandert de lof in gebed. En dan komt Paulus heel dichtbij. Bij zijn lezers van toen in de kerk van Efeze, maar ook bij ons in Eten Drongelen vandaag. Hij komt dichterbij. Daarom, zegt hij, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus, de Heer, en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u. En noem ik u in mijn gebeden. Hij dankt en hij bidt voor de kerk. Om haar geloof, om haar liefde. Om het geloof in Jezus allereerst. Jezus belijden als Heer in Efeze, de hoofdstad van de keizerverering in dat deel van het Romeinse Rijk. Dat is me nogal wat. Efeze was, om zo te zeggen, niet bepaald een veilige bubbel. Waar je je even fijn kon terugtrekken in de luwte om je geloof te leven. Nee, zeker niet. In Efeze was de vereering van de keizer en van allerlei machten en krachten tastbaar op elke straathoek. En Paulus had dat aan de lijve ervaren met de zilversmid Demetrius en zijn hele zantenkraam en alles wat eruit voort was gekomen. Geloof dus, als eerste. En liefde voor de heiligen. Voor elkaar als gelovigen. Is op zijn zacht gezegd een blijvend aandachtspunt voor de kerk vandaag. Diegene die ik van de week sprak, was juist op het gebrek aan liefde afgeknapt. En hij gaf ook eerlijk toe dat het hem zelf ook niet gelukt was om dat nog langer op te brengen voor een ander. Dat is pijnlijk. Maar Paulus dankt voor geloof en liefde in Efeze. En ja, dan missen we die derde. De hoop. En om die hoop bidt hij. Want die kerk in Efeze gemeente, die was ook verlegen om een lange termijn perspectief. En dat herkennen wij zo. Denk nog even aan die boodschap van die borrelende boekrol en die verruimde horizon naar Pasen toe. En Paulus schrijft deze brief aan de kerk in Efeze ook vanuit die drive. Om de gemeente perspectief te geven. En bij de kern te houden. Doe te rusten voor het leven in de wereld van God, ook als daarin machten en krachten de overhand lijken te hebben. Hoe hou je dat dan vol? Nou, zegt Paulus, door verder te kijken. Door de lange termijn. Dat is in vers 17 en 18. Waar hij bidt, mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. En mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u heeft geroepen. Hoop hebben heeft dus te maken met hoe je kijkt. Met wat je ziet, met andere ogen. Er staat letterlijk, met verlichte ogen van jullie hart. Daar komt de geest van God in beeld. Die geest van wijsheid. En die geest van God, gemeente, die doet een licht opgaan in je hart. En daar knap je van op. Dan kan donkerheid en somberheid wijken. Dan gaat er een raam open waardoor je naar buiten kunt kijken. En verder kunt zien. Dan zie je waarop je mag hopen. Nu God ons heeft geroepen. Dat wil zeggen tot geloof zijn gekomen. Nou, daar hoorden die drie prachtige kernwoorden dus bij. Helemaal geloof in Jezus Christus als Heer. De liefde voor elkaar en voor de naasten. En ook hoop. Zodat je verder kijkt dan de waan van de dag. Op de site van Daarom zijn we kerk schrijven de initiatiefnemers. Wij geloven dat de Geest ons helpt om samen inzicht te krijgen in deze tijd. Dat hij ons inspireert bij het zoeken naar nieuwe wegen van kerk zijn en ons leert leven vanuit de hoop. En dan zie je, zegt Paulus in vers 18 en 19, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen en hoe overweldigend groot de krachtige werking van de macht van God voor ons die geloven. God is een beweging begonnen, gemeente. Een onstuitbaar plan. De doorbraak van zijn koningschap. En die Efeziërs die twijfelden eraan. Want ze zagen het niet. De wereld was vol met sterke figuren. Met keizers. En met afgoden. En nu 2000 jaar later kan ons dat gevoel ook bekruipen. Dat het niet opschiet. En dat het er misschien wel niet gaat komen. En wat Paulus doet, is duiden wat er gaande is vanuit God gezien. En als je dat ziet, dan geeft dat je ook vandaag, ook als kerk, houvast. Dan hoeft het allemaal niet op stel en sprong geregeld te zijn. Net zo min, als dat het allemaal binnen de kortste keren tot nul gereduceerd zal zijn. Die doorbraak van Gods koningschap, van zijn nieuwe wereld, dat is een traag proces. Maar vooral is het een gestage beweging. Traag maar gestaag. Hij stopt niet meer. En natuurlijk, incidenten zoals een coronacrisis kunnen ons het zicht op die trage maar gestage beweging danig belemmeren. Dat kan je aan het wankelen brengen, aan het twijfelen. Net als andere gebeurtenissen in je leven die dat kunnen doen. En dan kan lofprijzing en dan kan gebed als een soort ruitenwisser zijn. Die je het zicht weer opent. Want we hebben het hier niet zomaar over iets. Paulus schrijft over de overweldigend grote krachtige werking van Gods macht voor ons die geloven. Nou, wat is dat dan voor macht? Dat is niet de macht van het grote getal. Dat is niet de macht van het grote geld. Dat is ook niet de macht van het brute geweld. En niet de macht van sterke invloed. Vers 20 en 21, laten we die erbij nemen. De macht waar het hier over gaat, is de macht van een open graf. Het is de macht van Pasen. De macht van hemelvaart. Want die macht, schrijft Paulus, was ook werkzaam in Christus. Toen God hem uit de dood opwekte. En hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand. Hoog boven alle hemelse vorsten en heersers. Alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige wereld. Die tegenkrachten die zijn er. Die waren toen reëel, die zijn dat nu. En die uiten zich in die dominante verhalen waar wij zo gemakkelijk voor kunnen vallen. Verhalen die vaak ook een kern van waarheid bevatten, daarom zo aantrekkelijk zijn, maar uiteindelijk niet meer zijn dan een vertekening van de werkelijkheid. En dat leren we in de kerk. Een perspectief op Gods werkelijkheid. Dan is de kerk niet zomaar een clubje mensen met dezelfde spirituele hobby. Net zo goed als dat een ander van voetballen houdt, of van het theater, of de kroeg. De kerk als een tijdsverdrijf. Voor de zondagmorgen, soms een moment door de weeks. Dat is niet de taal die Paulus bezigt. Vers 22, hij heeft alles aan zijn voeten gelegd. Hem, Jezus, als hoofd over alles aangesteld voor de kerk die zijn lichaam is. De volheid van hem die alles in alle vervult. Dat is de kerk als volheid van Christus. Het lichaam waar hij het hoofd van is. Prachtig perspectief. En een heerlijke remedie tegen ons gesomber en getop. Als we dan hoopvol nadenken over de vraag waarom zijn we kerk, dan kun je een horizontale lijn trekken en een verticale. En die horizontale die benadrukt de betrokkenheid op de samenleving. Die benadrukt het oog hebben voor de ander. En die verticale lijn is de verbinding met het hoofd, met Christus. Het hoofd van de kerk. En ik denk dat juist die lijn, die verticale in onze tijd, ook de aandacht verdient. Want dat zorgt ervoor dat de kerk inderdaad niet meer is dan de zoveelste liefdadigheidsclub. Die je dan al dan niet kunt steunen als een goed doel. En daarom luidt een van die 95 stellingen op daarom zijn we kerk als volgt. Omdat de kerk met Jezus als hoofd in de hemel verbonden is, kan ze met handen en voeten in de bagger van onze aardse gebrokenheid staan. Dus omdat de kerk verbonden is met Jezus als het hoofd in de hemel, kan ze met handen en voeten in de bagger staan van onze aardse gebrokenheid. Dat is prachtig gezegd. En daar raken Efeze 1 en de barmhartige Samaritaan elkaar. Ook hier, in eten, drommelen, wij worden geroepen om kerk te zijn. Om met onze handen en voeten te staan in de bagger van de aardse gebrokenheid. Daarom zijn we kerk. Want we hebben een hoofd in de hemel. En dat het lichaam, door zijn geest, een perspectief biedt waar je van opknapt. Wat je door de wereld leidt. De liederen om deze preek geven daar dichterlijk woorden aan. We hoorden dat door Gods adem aangeraakt. Door de geest die levend maakt, ging het woord van mond tot mond zegenend de wereld rond. Jezus roept en leidt zijn kerk naar het einde van de tijd. Hij bouwt met ons zijn koninkrijk, vol van Gods gerechtigheid. En als de wereld vlucht en vecht, dan komen wij op voor het recht. Geven machteloze stem, volgen Jezus, dienen Hem. En door de kracht van Jezus kruis komen heel veel mensen thuis. Uit het rijk van duisternis. In Gods koninkrijk van licht. Daarom zijn we kerk. Met de woorden van stelling 75 op die site. Onze motivatie voor kerk zijn is de lofprijzing van de naam van God. Gezegend zijt gij. Heer der kerk, ons venster, vangt het licht van Pasen. Amen. vanmorgen hier in de kerk en thuis ons geloof kunnen belijden. Dat doen we verbonden met die wereldwijde kerk van Jezus. Die familie die groter is en veel diverser nog dan wij ons kunnen voorstellen vaak. En dat doen we met woorden van de 12 artikelen. Laten we gaan staan en samen die woorden spreken. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, waar vandaan hij komen zal te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We gaan het kinderlied zingen. Dat doen we op de piano. Het is een lied dat past bij de kern van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En die ons ook gaat voorbereiden op de collecten, op het delen van wat wij hebben gekregen. En daarna op de gebeden. Lied 534 zingen. Waar dat lied over ging, de mensen zien, met open handen delen. Nou, daar gaat het natuurlijk ook over in de kerk bij de collecte. We gaan kijken naar zometeen een filmpje wat hoort bij de diaconale collecte voor vandaag. Een project van Kerk in Actie. Ik zeg ook vast dat straks de collectes hier bij de uitgang en thuis natuurlijk digitaal voor de kerk zijn, de tweede collecte en voor het orgelfonds. Maar laten we nu kijken naar het filmpje bij de diaconale collecte. Maar krachtig, denk ik. Volgens mij, jongens en meiden, hebben jullie bij de kinderkerk kaarten geschreven. Klopt, hè? Ja. Die gaan jullie straks delen of bezorgen bij mensen die het moeilijk hebben. We gaan zo bidden. En ik wil die ook noemen. Er is best wel weer veel gaande eigenlijk in onze gemeente, kunnen we wel zeggen. Kinderen hebben een kaart gemaakt die ze gaan delen met verschillende mensen die verdriet kennen. Er gaat een kaart naar de familie van Stenis om het verlies van Bettine. Er gaat een kaart naar Henny om het verlies van Dick. Er gaan ook kaarten naar mensen die ziek zijn. Van een aantal weten we dat. Didi Kuipers, die behandelingen heeft gehad, daarvan hersteld. Rina van den Berg, die nog elke week naar het ziekenhuis moet voor behandelingen aan haar oog. Dat duurt nog wel even. Voor Dini Heller, die in de slotjesvesten revalideert en hoopt om binnenkort wat duidelijkheid te krijgen of ze dan misschien naar huis kan. Had een kaart naar Henk, Rochat, die is van de week geopereerd aan zijn heup. Inmiddels weer thuis. Dat geldt ook voor Bert Godula, die ook weer thuis is uit het UMC na zijn hartoperatie, maar nog een hele weg van herstel te gaan heeft. Van de week bereikten ons ook twee nieuwe verdrietige berichten. De eerste is dat bij Corrie van der Heerik, die in de Notenhof in Andel verblijft, corona is vastgesteld. En de situatie is heel zorgelijk. En ook voor Dick, voor haar man, is de kans op een besmetting natuurlijk in hun omstandigheden heel erg groot. En we kregen ook berichten van Jessica Rochat, die van de week te horen heeft gekregen dat er uitgezaaide borstkanker in haar botten is gevonden. Deze week wordt er onderzoek gedaan en zal ze horen wat het behandelplan kan zijn. Dat is heel wat. En dat maakt ons eigenlijk ook wel stil. En als je dan met elkaar nadenkt over waarom zijn we kerk, dan zou ik bijna zeggen op zijn minst ook daarom. He, dat is deel van dat horizontaal. Het omzien naar elkaar, het meeleven, het meebidden. Ook soms tegen de klippen op. Maar dat gaan we doen. We gaan samen bidden. En we sluiten ons gebed af met het Onze Vader. Heer onze God, zo komen wij bij u met dat wat wij op ons hart hebben. En dat is heel wat. Allereerst de dank voor wie u bent. Wij prijzen uw naam om wat u doet en wat u geeft. Wat u gedaan heeft in Jezus uw Zoon. Het goede nieuws dat over deze wereld gaat als een trage, maar wel gestage beweging. Op weg naar uw koninkrijk. Dat doorbreekt meer en meer. Op weg naar die nieuwe wereld van u. En tegelijk kost het ons moeite om dat perspectief van hoop en ruimte te zien, omdat wij leven in een wereld waar er nog zo heel veel gaande is dat het zich daarop juist belemmert. Een pandemie die ons in zijn greep houdt, wat ons zwaar valt, alles wat daarbij komt kijken. De ziekte die dat met zich meebrengt. We horen daar nu ook van. Bij Corrie. En we weten dat er ook anderen zijn in gemeenten die met deze ziekte hebben geborsteld. Het lijkt dat haar situatie ook door haar gezondheid en haar leeftijd, dat haar situatie heel zorgelijk is. De God, dat stemt ons verdrietig, omdat we ons een beetje kunnen voorstellen hoe het is om nu daar in het huis waar zij woont te zijn. We danken voor haar familie die haar opzoekt, haar bijstaat, voor personeel dat alle risico's die daar ook aan kleven, de verzorging doet. Heer, wij bidden ook voor hen, voor de naasten, dat ze dat ook kunnen blijven doen, ook in deze fase. Ja, Heere God, ook als we zo op ons laten inwerken, hoeveel er ook weer een weg gaan van zorg en moeite, dan beseffen we zo dat we nog niet leven op een wereld zoals U het heeft bedoeld. Heer, wij bidden voor onze broeders en zusters, van wie we de namen noemden, die kampen met ziekte. Soms weer zo onverwacht in het leven gekomen. Zo zorgelijk. Met alle vragen die dat ook weer op kan roepen aan naar U, naar uw leiding in het leven. Wij bidden voor degenen die ziek zijn en behandelingen ondergaan. Zegen dat en geef ze ook kracht aan henzelf, aan hun naasten. Wij danken voor degenen die geholpen zijn. Dat was al spannend genoeg in deze tijd. Geef verder herstel ook thuis. Wij bidden voor hen die kampen met lege plekken in het leven. Wonden die nog zo ver zijn. Misschien juist ook wel in een tijd als dit, waar we meer dan anders alleen zouden kunnen zijn, is dat zwaar om te dragen. En Heere God, als we ook in die omstandigheden proberen om kerk te zijn, en we beseffen dat het ook moeilijk is, omdat we zelf misschien ook aarzelen wat te doen, een bezoek of niet, een kaartje, een belletje. Heer, geef ons die ruimte daarin om elkaar ook bij te staan, te ondersteunen, mee te leven. Heer, zo leggen we dat in uw handen neer en danken wij u voor uw kerk. Hier, in deze dorpen, in de regio en wereldwijd. Dat er mensen zijn die met vallen en opstaan u volgen en het licht willen verspreiden van wie u bent in een donkere wereld. Heer, wij bidden dat wij ook, zoals wij gemeente zijn, daar vormen voor zullen vinden. Ook in deze tijd, als dat best moeilijk is, als we morgen als kerkenraad vergaderen, als we weten van open plekken, het leiding geven aan de gemeente, we ons ook daar best zorgen over maken hoe dat moet, of we het vol kunnen houden, de draagkracht er is en blijft. Heer, geef ons wijsheid daarin als wij vergaderen. Heer, in deze wereld is veel gaande. Wij zagen beelden van een verwoestende plaag met sprinkhanen in delen van Afrika en Azië. Wij beseffen, als we dat ook horen, dat in dat soort gebieden de plaag op plaag volgt. Ramp op ramp. Juist daar waar de mensen al zo kwetsbaar zijn en weinig hebben om bij te zetten. Heer, geef ons de openheid om te delen van wat wij in overvloed hebben. Heer, in deze week zijn er ook verkiezingen in een groot land in deze wereld, in Amerika. Wij bidden om een goed verloop daarvan. Dat soort gebeurtenissen roept vaak van alles op. En dat is ook spannend genoeg, misschien juist wel extra in deze tijd. Heer, wij bidden om wijsheid bij degenen die leiding geven, die leiders zijn van wereldmachten. Wij bidden om wijsheid bij u vandaan. Zodat het ook zij het oog zullen hebben in mensen die andere opvattingen hebben. Of die het moeilijk hebben. Die juist het nodig hebben dat er extra naar ze wordt omgekeken. En geef ook dat de vrede in deze wereld zal toenemen. Als teken van uw koninkrijk. Heer, zo mogen we ook die dingen in uw handen leggen. En zo richten wij onze gedachten op de plaats waar wij morgen zijn, om deze tijd. Dan zijn wij stil en bidden wij voor hen die wij daar ontmoeten. Danken wij u voor waar we naar uitkijken in deze week. En leggen we voor u neer wat ons zorgen baart. Hoor ons in de stilte. En wij danken u dat u ons hoort in de naam van Jezus, die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ja, we staan op het punt om de week in te gaan en het kern van het focustraject is om de brug te verstevigen tussen ons samen zijn op zondag als gemeente en ons verspreid zijn door de week. We worden hier toegerust voor daar waar wij morgen zijn om deze tijd. En dan geven we vorm aan met de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Ik lees eerst woorden uit het begin die voorafgaan aan deze gelijkenis, Lucas 10. Er kwam een wetgeleerde die Jezus op de proef wilde stellen en hij vroeg: meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? En Jezus antwoordde: wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? En de wetgeleerde antwoordde: heb de Heer uw God lief met heel uw hart en heel uw ziel en heel uw kracht en heel uw verstand en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem, doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en hij vroeg aan Jezus: wie is mijn naaste? En dan volgt het verhaal waar de kinderen al over hebben nagedacht en waar we nu naar gaan luisteren in de vorm van een lied. Hemelse Samaritaan. En die woorden met dit verhaal van Jezus als woord voor onderweg gaan we deze week in. Laten we gaan staan voor het slotlied. Het zijn twee coupletten van het zegenlied uit op toonhoogte, lied 159. Dat zullen we zingen. Zing het in je hart, zing het thuis mee als woorden voor elkaar. En daarna geef ik jullie de zegen bij. Lied 159, vers 1 en 2. Onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de eenheid van de Heilige Geest zijn met u, met jullie allen. Amen.